Allereerst, als we naar het boek van Handelingen gaan kijken, dan weten wij natuurlijk dat heeft alles te maken met de apostelen. Zoals sommige Bijbelvertalingen ook erboven zetten, Handelingen der apostelen. Dus wat we eigenlijk in het boek van Handelingen zien, is in de eerste plaats het handelen van de apostelen. En dat is natuurlijk gelijk heel bijzonder, want de vraag die op kan komen is van waarom gaat dit nou over het handelen van de apostelen? En dat heeft natuurlijk alles te maken met de grote belofte van Jezus die hij maakte in het boek van Johannes. Toen hij zei in het 13e, 14e tot het 16e hoofdstuk, er zijn nog heel veel dingen die ik jullie moet vertellen, maar die kunnen jullie nu niet dragen. Daarna zei Jezus, maar de Heilige Geest zal komen en die zal jullie inleiden in de gehele waarheid. Dus één van die grondtaken van de apostelen was om die vroege christenen, die natuurlijk alleen maar op dat moment het Oude Testament hadden, om die te begeleiden in de volheid van dat nieuwe verbond. En dan zien we natuurlijk, als we gaan kijken naar Handelingen 2, dan zien we daar dat er staat ongeveer 3000 zielen werden er aan de mensen toegevoegd die al behouden waren. En Handelingen 4 vers 4 laat dan zien dat heel gauw ging dat al naar ongeveer 5000. Waar wij vanochtend eigenlijk willen bij gaan stilstaan is vier speerpunten van de vroege gelovigen. Vier speerpunten van de vroege gelovigen of van de vroege gemeente. En laten we dan eens lezen dat bekende stuk, maar misschien toch ook wel weer mooi om dat nog eens opnieuw te lezen. Handelingen 2 vanaf vers 37. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonde en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte, voor de Joden en voor uw kinderen, voor uw nageslacht en voor allen de heidenen die ver af zijn, zovele als de Heere onze God ertoe roepen zal. Vers 40, en met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen werden gedoopt en ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. Zij volharden in de leer van de apostelen, in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over iedereen. En er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En alle die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen nadat ieder nodig had. En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. En terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich met vreugde en in eenvoud van hart. En zij loofden God, vonden genade bij het gehele volk. En de Heere voegde dagelijks die mensen toe die zalig werden aan de gemeente. En ja, zo zien we dan als we naar dit verhaal gaan kijken in Handelingen 2. Een hele unieke setting. Jeruzalem. Joden. Die natuurlijk wel heel erg bekend waren met dat oude verbond. En dan zien we natuurlijk als Petrus gaat spreken in vers 14 tot en met vers 36 over wat er allemaal in het verleden gebeurd was, over de uitstorting van de Heilige Geest die in Joël besproken stond, over het feit dat David al geprofeteerd had over Jezus, dat zijn ziel niet aan het dodenrijk zou worden overgelaten. En je kan als het ware zien wat er met deze mensen gebeurde. Elke keer als Petrus ging spreken, met elk argument wat hij naar voren bracht, werden zij kleiner. Ja, het was inderdaad Joël die gesproken heb. Ik zal mijn geest uitstorten over alle vlees. Ja, wij weten dat David gezegd heeft, zijn ziel zal niet aan het dodenrijk worden overgelaten. Je kan als het ware merken en zien als je al die woorden leest. Zij werden kleiner en kleiner en kleiner en kleiner en kleiner. Tot op dat moment dat Petrus dan zegt in vers 36... laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot Here en tot Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. Het woord Here betekent machthebber. Wij zijn af en toe nog wel eens een klein beetje gehandicapt als we aan sommige van die woorden gaan denken. Want wij zien dan het woord Here. En we zien dan niet altijd helemaal gelijk volledig wat dat ook precies betekent. Maar dat woord, dat betekent opnieuw machthebber. Degene die alle macht heeft. Dat is wat dat woord Here betekent. En het woord Christus betekent de gezalfde. En ja, als je tegen een Jood zei de gezalfde, dan wisten ze natuurlijk wel dat daar iets heel bijzonders mee aan de hand was. En deze Jezus was niet zomaar gezalfd, gezalfd door de Vader zelf. En zo zien we opnieuw, zij werden kleiner en kleiner en kleiner. En dan staat er ook zo prachtig geschreven, toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt. En zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannen, broeders? En wat zien we dan? Het eerste speerpunt, als we gaan kijken naar deze mensen, dan zien wij dat zij een geloof hadden dat totale gehoorzaamheid produceerde. Of het nou de dag van Pinksteren is, of dat het vandaag is. Dit is een van de belangrijkste punten in het leven van een ware gelovige. Totale gehoorzaamheid. We leven natuurlijk in dagen, en eigenlijk is dat al een beetje begonnen sinds Maarten Luther gekomen is. Maarten Luther die veel mooie en prachtige dingen gedaan heeft. Maar wat Maarten Luther ook gedaan heeft, is toch eigenlijk het principe in de wereld gebracht. Behoudenis of zaligheid door geloof alleen. Dat was zijn credo, of één van zijn credo's. En dat sijpelt als het ware vandaag aan de dag nog steeds door. Bij veel mensen, in veel groeperingen, maar zelfs in de wereld. Maar wat leren we in de schrift? In de schrift leren wij dat die gelovigen van dat eerste uur, die hadden een totale, volmaakte, complete gehoorzaamheid. En dat zien we bijvoorbeeld ook als we dan specifiek kijken naar vers 42. Daar staat dan zo bijzonder, en zij volharden in de leer van de apostelen, en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. Dat is wat deze mensen deden. Volharding. En volharding is een woord dat zegt, Je begint ergens aan en je stopt niet. Je begint die weg met Christus te bewandelen en je zet dat elke dag weer voor ogen. Zoals Jezus ook later zei, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En eigenlijk is dit ook best bijzonder, broeders en zusters, want als we gaan kijken naar de tijd, was het maar 55 dagen geleden dat Jezus aan het kruis was gestorven. Ongeveer 55 dagen. Jezus was gekruisigd. En dat was nu de plaats waar zij een onvoorwaardelijke gehoorzaamheid produceerde aan Jezus. Maar ze deden het. En zo is het voor ons ook belangrijk, broeders en zusters. Hebreeën hoofdstuk 5, vers 8 en 9 zegt het in deze woorden. Hoewel hij de zoon was, heeft hij gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En toen hij volmaakt was geworden, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Zien we deze connectie hier? Eeuwige zaligheid wordt direct gerelateerd aan gehoorzaamheid. Ik lees het opnieuw. En toen hij volmaakt was geworden, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Broeders en zusters, we hebben vanochtend in onze Bijbelstudie gesproken over het boek van Amos. Als je naar Amos gaat kijken, en vanochtend hebben we ook in het bijzonder gekeken, we zullen daar de volgende keer wat meer over uitweiden, dat zelfs in de dagen van het verdeelde koninkrijk werd er een offerplaats gemaakt in Bethel en een offerplaats werd gemaakt in Dan. En Jeroboam zei, mensen, je hoeft niet naar Jeruzalem. Dat is helemaal niet nodig. Je kan gewoon naar Bethel toe, je kan gewoon naar Dan toe, welke plaats je ook maar uitkiest. Maar het was wel tegen de wil van God. En zo moeten wij als gelovigen, moeten we altijd heel goed kijken dat wij niet afdwalen van dat volmaakte plan van God. Dat we nooit afwijken van die totale gehoorzaamheid, zoals we dat zien in Handelingen 2 en uiteindelijk het hele boek van Handelingen, waar elke keer weer naar voren komt. En als je naar dat boek van de Handelingen kijkt, dan zie je ook de gevangenis. Dat kwam regelmatig voor in het leven van de apostelen. Maar toch bleven zij gehoorzaam aan de wil van God. We lezen in Handelingen 14, als ik het goed heb, de eerste apostel die gedood werd. Maar ze gingen door op de weg van gehoorzaamheid. We zien in Handelingen 5 Ananias en Sapphira, die afdwaalden van de wil van God. Maar de anderen gingen door op die weg van volmaakte, totale gehoorzaamheid. En broeders en zusters, vandaag is dat nog net zo belangrijk. We leven in een kerkelijke wereld met zoveel denominaties die zo ver afgedwaald zijn van dat volmaakte wil, van die volmaakte wil van God. En we kunnen daar verschillende voorbeelden van noemen. We zien tegenwoordig al dat als iemand homoseksueel is, dat er plaatsen zijn waar ook die mensen terecht kunnen om God te aanbidden. Het is er. En zo worden wij opgeroepen, broeders en zusters. Wij worden niet opgeroepen om een of andere geloofsbelijdenis te volgen. Wij worden opgeroepen om Jezus te volgen. Wij worden opgeroepen om dat Nieuwe Testament, om dat te ontvouwen. Om dat te openen. Om daar te gaan lezen. Om daar de principes te ontdekken zoals God wil dat wij leven. Broeders en zusters, waar zie je goede huwelijken? Goede huwelijken zie je waar twee mensen rekening met elkaar houden. Goede huwelijken zie je waar twee mensen serieus met elkaar omgaan. Goede huwelijken zie je waar twee mensen met aandacht naar elkaar luisteren. Dat is waar mooie dingen gebeuren. Dat is waar goede, prachtige dingen gebeuren. Dat is waar er een 25 jubileum komt. Een 50-jarig jubileum. Een 60-jarig jubileum. Waar mensen intens rekening met elkaar houden. En zo is het ook in onze relatie met God. En dan nog op een veel mooiere, intensere manier. Dat is waar mooie dingen gebeuren. En dat is waar God nog steeds naar op zoek is. Mensen die zeggen, Jezus, ik wil je volgen waar je ook maar heen gaat. Wat ik altijd bijzonder vind, is in Matteüs hoofdstuk 16, waar Jezus een grote belofte maakt. Ik ga mijn gemeente bouwen. Ik ga mijn gemeente bouwen. Maar wat staat er dan in het verdere verloop van datzelfde hoofdstuk? Dan zegt Jezus in vers 24, toen zei Jezus tegen zijn discipelen, als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Hoe bouwt Jezus zijn gemeente? Met de juiste bouwmaterialen. En hoe belangrijk zijn bouwmaterialen? We hebben wel eens gehoord van betonrot. We hebben het een aantal jaren geleden gezien in Italië. Een brug die instort. We zien andere voorbeelden. Hoe belangrijk is bouwmateriaal? En voor degenen die in de bouwwereld zitten, jullie weten hoe belangrijk dat is. Hoe belangrijk is dat? Belangrijk. Kijk, dat bedoel ik. Want anders, als het bouwmateriaal niet goed is, wat doen we dan? Als jullie een aannemer hebben en die zegt van ik ga het zo, zo en zo en zo doen. En je ziet dat die niet de middelen gebruikt, de materialen die in de offerte staan. Wat zeg je dan? Ah, maakt niet uit joh. Kom goed joh. Ook, ja misschien gaat het wel een beetje lekken, maar dat is niet zo erg joh. Nee, dan zeg je ook van meneer, kijk eens wat er in de offerte staat. Dit wil ik hebben. Want dat zijn we overeengekomen. En zo is het ook bij Jezus. Als Jezus die grote belofte maakt, ik ga mijn gemeente bouwen. Dan volgen daar die woorden op aan. Als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen. Het woord verloochenen betekent simpelweg ontkennen. En ontkennen in deze context betekent, als wij die wil van God zoeken, dan zal het soms zo zijn dat wij onze eigen gedachtes opzij moeten zetten. Dat wij onze eigen wil opzij moeten zetten. Dat wij onze gevoelens opzij moeten zetten. Dat wij onszelf moeten ontkennen waar dat nodig is. En dat zegt Jezus, dat is nou de eerste kwaliteit van het bouwmateriaal van ware christenen. Die ontkennen zichzelf op het moment dat er een tegenstrijd is met de wil van God. En dat zien we natuurlijk ook weer in dat voorbeeld van Jezus, waar hij zegt, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. De tweede kwaliteit, zegt Jezus, je moet je kruis opnemen. En wat betekent een kruis opnemen? Dat betekent dat je soms lasten moet dragen in het leven die op je drukken. Misschien heb je een man die niet altijd eerlijk is naar je toe. Jezus zegt van, jij blijft de vrouw die jij hoort te zijn. Misschien is je werkgever niet altijd eerlijk. Jezus zegt van, jij blijft eerlijk. Misschien kom je dingen tegen in de gemeente dat je zegt van, Jezus zegt, jij blijft trouw en loyaal. En zo is het belangrijk dat wij onze kruizen opnemen, broeders en zusters. En de derde kwaliteit waar Jezus over spreekt, mij volgen. En dan staat er niet alleen als het uitkomt. Dan staat er niet alleen als het makkelijk is. Dan staat er niet de meeste keren. Nee, dat is een onvoorwaardelijke volgen van Jezus. En opnieuw, wat we daaraan willen toevoegen is dit. Als die liefde van Jezus in ons hart is uitgestort, zouden we dan niks liever willen dan Jezus volgen? Als die liefde van God werkelijk in ons hart zit, zouden wij dan niet zeggen, maar dat is ook wat ik wil? En dat zien we heel vaak natuurlijk. Als mensen nog verliefd op elkaar zijn, wat zie je dan? Oh, we gaan doen wat jij wil. Zeg jij maar wat we gaan doen. Nee, zeg jij het maar. Zo moet het, dat moet onze taal worden als het gaat over Jezus. Jezus zegt u het maar. Want u houdt zoveel van mij. U hebt zoveel voor mij gedaan. Zegt u het maar. Daar gaat het om. Het tweede speerpunt wat we willen bespreken is deze. Zij hadden een passie die eenheid produceerde. We kijken naar Handelingen 2, vers 46. Handelingen 2, vers 46. En daar staat, en zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. Het woord eendrachtig of het woord eensgezind komt van een Grieks woord en dat betekent unaniem. Het is een woord wat 12 keer voortkomt in het Nieuwe Testament, waarvan 10 keer in het boek van Handelingen. En het helpt ons om het unieke van de christelijke gemeenschap te begrijpen. Dat woord klinkt als homotumadon, is een samenstelling van twee woorden met de betekenis gezindheid en karakter. Iemand heeft over dit woord gezegd, dit woord is haast muzikaal. Er klinken een aantal tonen, die al zijn ze ook verschillend, in toonhoogte en klank met elkaar gaan harmoniseren. Zoals in een groot concert de instrumenten onder leiding van een dirigent zo vermengt de levens van de leden van de kinderen van God. Ja, deze mensen waren eensgezind. Zij waren allemaal verschillend. Ze hadden allemaal hun unieke gaven. Ze hadden allemaal hun unieke kwaliteiten, zoals we dat ook zien in een concert. De ene speelt op de fluit, de andere slaat op de trommel, de andere doet weer wat anders. Maar wie zorgt ervoor dat ze allemaal op elkaar ingestemd zijn? Dat is de dirigent. En wie is onze dirigent? Jim? Jezus. Jezus is onze dirigent. Jezus staat als het ware in deze gemeente. En zegt Rut, dit zijn jouw kwaliteiten. Zet ze maar in op het moment dat het ingezet moet worden. B, dit is jouw kwaliteit, dit is jouw gave. Zet hem in op het moment dat het nodig is. En zo kunnen we allemaal onze naam invullen. Zoals in Handelingen 2 die mensen hun eigen naam daarin konden vullen. En iedereen deed nadat zij een gave, een kwaliteit hadden gekregen van God. En zo werd het een harmonieus gebeuren. En ik heb het vaak gezegd, jullie zullen het misschien wel herkennen. Maar dan staat er zo in vers 47, zij vonden genade bij het gehele volk. En ja, dan denk ik, dat is niet vreemd. Want zij zagen een harmonieus gebeuren. Zij zagen een koor. Zij hoorden een koor. En wat, hoe klonk dat koor? Dat waren allemaal hemelse klanken. Dat waren klanken van liefde. Dat waren klanken van genade. Dat waren klanken van dienstbaarheid. Dat waren klanken van gebed. Dat waren klanken van goede werken. Dat waren klanken van werken waar de mensen van zeiden, wat is er met jou gebeurd? Want dat doen die andere mensen niet. Zij zagen een kleding die goddelijk was. Zij hoorden mensen praten op een hemelse toon. En dat is die eenheid van de gemeente. En broeders en zusters, hoe zit het met ons? Hoe zit het met mij? Hoe zit het met jou? Is dat jouw gedachte? Dat was de gedachte van de eerste gemeente. Wauw, hoe kan ik mijn taak inzetten? Hoe kan ik mijn gave inzetten? Hoe kan ik mijn kwaliteit laten klinken in deze gemeente? En natuurlijk, na verloop van tijd, gingen die mensen buiten Jeruzalem. Kwamen er overal lokale gemeentes. En al die lokale gemeentes, die gingen imiteren. Die gingen doen wat die eerste gelovigen deden. En zo hebben we een groep van mensen, die waren eensgezind. We hadden een groep van mensen die één richting opkeken. En dat was naar de dirigent, naar Jezus. Want nogmaals, broeders, al mag ik het zeggen, we zitten hier niet om de leer van de gemeente van Christus à la 2023 te verkondigen. Daar zijn we hier niet voor. Als we dat aan het doen zijn, dan zijn we verkeerd bezig. Wat wij behoren te doen is de leer van Jezus met elkaar delen. De dirigent als het ware aan elkaar voorstellen. Hier is de dirigent. En dan zegt de dirigent, Arjan, dit is jouw kwaliteit. Dit is jouw gave. Zet hem in de gemeente. En natuurlijk ook buiten de gemeente. Zet hem in. Tanja, dit is jouw gave. Zet hem in. Fova, dit is jouw gave. Zet hem in. En laat het klinken. Laat die gemeente een plaats zijn met hemelse kleuren, met hemelse geluiden, met hemelse daden. Dat is waar we naar op zoek zijn, broeders en zusters. Dat was hun doel en dat was hun visie. Eén dirigent, Jezus Christus. In de derde plaats. Zij hadden een hele grote plaats in hun leven voor het gebed. Er staat in Handelingen 2, vers 42. En zij volharden in de leer van de apostelen, in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. Deze broeders en zusters hadden geleerd dat ze afhankelijk waren. Deze broeders en zusters hadden werkelijk geleerd dat Jezus de machthebber was. Zoals Jezus zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Deze broeders en zusters hadden geleerd dat Jezus de gezalfde van God zelf was. Zij hadden gezien welke plaats God hem had gegeven. Verheven boven alles. Dat God hem een plaats had gegeven, zoals Hebreeën dat stelt. Hij is de middelaar. Hij is de hoge priester. En dan staat er zo in het bijzonder, als we kijken naar die brief van Hebreeën, dan zien we in vers 4, hoofdstuk 4, nu wij dan een grote hoge priester hebben die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden, want, broeders en zusters, luister, want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij verzocht is geweest, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade om geholpen te worden op de juiste tijd. Daar zit de sleutel tot gebed. Om geholpen te worden ter zijne tijd. Om barmhartigheid te verkrijgen op het juiste tijdstip. En broeders en zusters, ik kan jullie allemaal vragen, hebben wij wel eens hulp nodig? En het antwoord is heel vaak. En dan praat ik even van mezelf. De vertwijfelingen van het leven. Hoe gaat dit? Hoe gaat dat? Hoe zal zus? Hoe zal zo? Jezus zegt, bid er maar voor. En ik geef je barmhartigheid en hulp te zijner tijd. Op het juiste tijdstip. Dat is onze Jezus. Dat is God. Die zegt van, je hebt een hoge priester. En die wil jouw barmhartigheid verlenen als je het nodig hebt. Die wil jou genade geven op het moment dat je nodig hebt. Die wil jou de hulp geven die je nodig hebt. Die wil jou de ondersteuning geven die jou nodig hebt. Dat is wie Jezus is. Broeders en zusters, er zit zoveel kracht in het gebed. En misschien mogen we zeggen dat we dat van de week nog gezien hebben. We hebben gebeden voor Annette, de dochter van Rado en Maria. We hebben gebeden voor Harlon. En we blijven bidden voor andere mensen. We blijven bidden voor André. Maar broeders en zusters, als je gaat kijken naar die vroege gemeente, dan zie je dat zij, als ik het zo mag noemen, een wanhoop hadden dat een intens gebedsleven produceerde. Want zij hadden geleerd, zij hadden gezien dat als je hulp nodig hebt, dan is Jezus de enige plaats waar je hulp kan krijgen. Dat Jezus de enige plaats is waar je barmhartigheid kan krijgen. En opnieuw, we stellen die vraag, hoe vaak gebeurt het niet dat we in vertwijfeling zijn? Hoe vaak gebeurt het niet dat we zeggen, ik weet het niet precies wat ik nou moet gaan doen? Hoe vaak gebeurt het niet dat we zeggen van, vader, de pijn wordt te groot? Hoe vaak gebeurt het niet dat wij zeggen, de vertwijfeling wordt te groot? Hoe vaak gebeurt het niet dat wij zeggen, vader, ik weet het gewoon helemaal niet meer. Moet ik nu naar rechts of moet ik nu naar links? Moet ik nu stoppen of moet ik doorgaan? Moet ik dit of moet ik dat? Gebed is jouw kracht. Gebed is jouw levenslijn met de hemel. En we zien dan ook in Handelingen 4 vers 31. Handelingen 4 vers 31, waar de schrijver zegt, en toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeen waren bewogen. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Kijk eens heel goed naar dat ene woordje. En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeen waren bewogen. Er gebeurde wat. En dat is wat er gebeurt, broeders en zusters, als wij bidden. Dan gebeurt er wat. Als jij zegt, vader, ik weet het niet meer, dan gaat er wat gebeuren. Als jij zegt, vader, de pijn is te groot, dan gaat er wat gebeuren. Wat er gaat gebeuren, dat kan ik niet zeggen. Maar ik weet wel één ding, er gaat wat gebeuren. God gaat je kracht geven als je om kracht vraagt. God gaat je vertroosting geven als je vertroosting nodig hebt. God gaat je wijsheid geven als je wijsheid nodig hebt. God kan soms ook gewoon genezen. Als dat in het plan van God zit. Wat het maar is. Kijk eens goed opnieuw naar Handelingen 4 vers 31. En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeen waren bewogen. Er gebeurde wat. En dat gebeurt er als een gelovige gaat bidden in geloof. Of als de rechtvaardige bidt in geloof. Handelingen 6 vers 6. Er werd gebeden voor leiders. Handelingen 12 vers 5. Petrus in de gevangenis. Wat deden ze? Bidden. Handelingen 13 vers 1 tot 3 voor leiders. Handelingen 16 vers 25. Paulus in de gevangenis. Wat doen ze? Bidden. Lees dat boek van Handelingen eens met de nadruk op het gebed. Handelingen heb 31 hoofdstukken. Lees eens één hoofdstuk per dag. Samen met je geliefde, samen met je kinderen. En stel de vraag van elke keer als we gebed tegenkomen. Opschrijven en wat leren wij daarvan? Wat gaan we zien? Broeders en zusters in Handelingen, het gebed speelt een hele prominente rol. Waarom? Zij hadden geleerd. Als zij kracht nodig hebben, dan was het gebed de sleutel tot kracht. Als ze wijsheid nodig hebben, was het gebed de sleutel tot wijsheid. Als ze in vertwijfeling waren, was gebed de sleutel tot duidelijkheid. Broeders en zusters, het is zo belangrijk dat wij bidden. En dan zou ik opnieuw zeggen, broeders en zusters, laten we sterk bidden voor André. André heeft het moeilijk. André worstelt. Afgelopen vrijdag waren Jim en ik nog even bij hem. Mooi gesprek gehad, maar hij worstelt enorm. Laten wij heel sterk voor hem bidden. Want hij heeft het echt nodig. En zo zegt Jacobus inderdaad. Het gebed van de rechtvaardige vermag veel. En daar zien we weer gelijk de connectie van ons eerste punt. Wat was ons eerste punt? Totale gehoorzaamheid aan de wil van God. Wat is een rechtvaardige? Een rechtvaardige is bij die definitie iemand die zich totaal overgeeft in gehoorzaamheid aan God. Ik zeg het met respect. Maar soms zeggen we misschien wel eens, God, waarom hoor je me niet? Zou het mogelijk zijn dat we niet altijd meer de rechtvaardigheid hebben die God echt vraagt? Ik laat deze vraag bij jezelf en ook bij mezelf, ook bij mijzelf. Maar hebben wij de rechtvaardigheid waar de Bijbel werkelijk om vraagt? Van deze mensen, zegt de Bijbel, die hebben kracht. Die gebeden hebben kracht. In de laatste plaats, het laatste speerpunt. Die vroege christenen hadden de geest van God die alle kracht produceerde. Francis Chan zegt over het boek van Handelingen en de geest. Als ik het boek Handelingen lees, zie ik de gemeente als een niet te stoppen kracht. De gemeente was machtig en verspreidde zich als een lopend vuurtje. Niet door slimme planning, maar door het bewegen van de geest van God. Rellen, marteling, armoede of enige andere vorm van vervolging konden hen niet stoppen. Is dat niet het soort gemeentebeweging waar we allemaal ten diepste naar verlangen om een deel van uit te maken? De gemeente was machtig, zegt hij, en verspreidde zich als een lopend vuurtje. Niet door slimme planning, niet door te zeggen wat zijn de beste tactieken. Nee, zij leefden in gehoorzaamheid aan de wil van God. Zij waren constant in gebed. Dat is wat hun machtig maakte. En dat is wat ons vandaag ook machtig kan maken. Schiphol, het is hier dichtbij. Ik vind het altijd weer bijzonder om die grote vliegtuigen te zien. Met zoveel cargo aan boord. Met zoveel kerosine aan boord. En toch, ze maken hun vaart. En op een gegeven moment gaan ze heel langzaam die lucht in. En ze blijven uiteindelijk hangen op ongeveer 8 tot 10.000 meter hoogte. En elke keer als ik dat weer zie, ben ik altijd weer een beetje verbaasd. Hoe kan dat nou allemaal? Wel, hetzelfde is met de ware gelovige. De ware gelovige is als een vliegtuig. Nikita, de tekst die jij vanochtend hebt gelezen uit Jesaja hoofdstuk 40. Daar staat ook letterlijk, zij zullen opstijgen als arenden. Wie wil er opstijgen? Wie wil er opstijgen boven de problemen en de uitdagingen van het leven? En het antwoord is, het kan. Het antwoord is simpel, je kan opstijgen. Je kan werkelijk opstijgen. Maar hoe gebeurt dat? Door de kracht van de Heilige Geest. We gaan lezen en besluiten uit een stukje te lezen uit het boek van Efeze. In het boek van Efeze heb Paulus een gebed. In het eerste hoofdstuk. Als hij zegt in vers 15. Daarom, omdat ik ook gehoord heb van het geloof in de Heere Jezus onder u. En van de liefde voor alle heiligen. Zie je hoe Paulus hier begint? Paulus zegt hier, ik heb gehoord van het geloof in Jezus, in jullie dirigent. En van de liefde voor jullie mede-christenen. Dan zegt hij in vers 16, hou ik niet op om voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en openbaring geeft in het kennen van hem. Dat was het eerste gebedspunt van Paulus. Paulus zegt, ik wil dat zij u nog meer leren kennen. Dat jullie hem nog meer leren kennen. Vers 18, namelijk verlicht de ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is, wat de rijkdom is van de heerlijkheid, van zijn erfenis in de heilige en wat de alles overtreffende grootheid is van zijn kracht aan ons die geloven overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. Paulus zegt, gelovigen in Efeze, ik wil dat jullie gaan begrijpen dat jullie een alles overtreffende grootheid van zijn kracht heeft. Aan hen die geloven. Overeenkomstig. Dus nu gaat hij uitleggen hoe dat eruit ziet. Overeenkomstig de werking van zijn sterkte, van zijn macht, die hij gewerkt heeft in Christus, toen hij hem uit de doden opwekte. En aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt. Zien we dat? Paulus zegt, gelovigen, er is een alles overtreffende kracht in het leven van hen die totale gehoorzaamheid aan de leer van Jezus kennen. Hoe groot is die kracht? Die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte. Broeders en zusters, wil je opstijgen? Het kan. Zijn geest. Red Bull zegt, ik geef je vleugels, maar Red Bull geeft je geen vleugels. Mag ik zeggen dat God ons wel vleugels kan geven? En geen letterlijke vleugels natuurlijk. Symbolische vleugels. Maar dat is onze God. Broeders en zusters, mogen wij leren van die vroege gemeente? Mogen wij echt leren van de vroege gemeente? Want dan gaan we leren over een totale gehoorzaamheid aan zijn wil. Dan gaan we leren dat er een eenheid is die niet gebroken mocht worden door deze gelovigen. Zij hadden die eenheid lief. Zij stonden vast in het gebed. En daarnaast, hun drijvende kracht, was de Heilige Geest. Broeders en zusters, willen wij daar echt van leren? Laten we elkaar bemoedigen. Laten we elkaar aansporen om van die gemeente te leren. Want die gemeente, die liet de ware hemelse kleur horen. Die liet het ware hemelse lied horen. Deze gemeente liet werkelijk zien hoe de hemel eruit zag. Liefde, volmaakte liefde, die zich uit in complete gehoorzaamheid. Amen.